Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprek in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is bij mij te gast Bert Herps, de schrijver van dit fantastische boek. We zijn er geweest. We gaan dit boek bespreken. Het is een ontdekkingsreis aan de hand van een aantal fantastische filosofen. Klopt. Waaronder Stiegler en Sloterdijk, waar we ons vooral
gaan zien. Ja, en Timothy Morton, Clive Hamilton.
Op de cover staat een illustratie die misschien wel eventjes interessant
die
is.
Die ga ik straks wel even uitleggen. Wil je dat nu al of moet ik me eerst voorstellen wat jij wil?
Misschien is het leuk als jij je even voorstelt aan de hand van het boek ook,
zou
ik zeggen.
Namen natuur en scheikundestudie ben ik bij een ingenieursbureau gaan werken op het gebied van milieuzaken. En later ben ik in het onderwijs terechtgekomen en heb milieutechnologie, bouwfysica en natuurkunde voornamelijk gegeven. Mm-hmm. Op mbo, hbo niveau. En ik heb dat altijd in deeltijd gedaan. En drieënhalve dag in de week. Dus ik had tijd om op een gegeven moment filosofie te gaan studeren. Dat was prima. En dat betekent dat was 2 jaar op Popenduizen in Utrecht. En daarna ben ik in Nijmegen in 96 afgestudeerd op het begrip angst bij Heidegger en Kierkegaard. Mm-hmm. En altijd met filosofie bezig geweest, maar nooit als filosofie docent voor de klas gestaan. Mm-hmm. En bij mijn pensioen, na mijn pensioen, rond mijn pensioen, 2019, mm-hmm. Ben ik begonnen aan dit boek over het Anthropoceen. En het wordt gepresenteerd als een ontdekkingsreis inderdaad, met 5 prominente reisleiders die reisadviezen geven. Ja. Om door dat Anthropoceen heen te komen, want er staat nogal wat te wachten.
Het is natuurlijk een onderwerp dat je bij de leur vergrijpt als je weet wat het betekent, het Anthropoceen. Maar misschien is het toch even handig voor kijkers die dat niet weten om even te contextualiseren wat die termen eigenlijk precies inhouden.
Dat zal ik zeker doen. Het is een enorm onderwerp, dus ik kan niet zeggen dat ik alles van het Anthropoceen zou kunnen weten. Nee. Hoewel ik wel zou durven beweren dat de problemen die zich in het Anthropoceen voordoen, mm-hmm. dat die nooit door de mens opgelost zullen kunnen worden. Want de mens is nu eenmaal wordt nu eenmaal gekenmerkt door een bepaald gebrek. Ja. Al is het maar omdat we fysiek met een lichaam zitten wat aan tijd en ruimte gebonden is. Ja. En omdat we geestelijk ook behoorlijk tekortschieten soms, of vaak. Ja. Ons kenvermogen is ook nogal begrensd. Dus die problemen uit dat Anthropoceen, die zijn te groot voor ons. Ja. En bijvoorbeeld Stiegler, die zegt, hoe zegt hij dat ook alweer? Ce qui fait marcher l'homme, mm-hmm. c'est défaut. Dus wat de mens tot mens maakt en hem motiveert, dat mm-hmm. is een gebrek.
Ja.
Nou,
ja.
Dan zijn we eigenlijk al bij hoofdstuk 5, dus het gaat wel heel snel. Dus ik zal nog eerst uit moeten leggen wat het Anthropoceen dan is.
Ja.
Maar ja, dat is zo. Het is een heel groot, wijdse problematiek wat onder die paraplu valt, zeg maar.
Ja, ja, inderdaad. En in het Grieks, in het modern Grieks, wat ik aardig beheer, zeggen ze kenurgia lexia. Oh. Dus nieuwe woorden. En Anthropoceen is natuurlijk een nieuw woord. Dus het is een wetenschappelijke term.
Volgens mij komt dat seen, komt toch van kairos?
Kainos, ja, precies.
Van kainos.
Kenurgia.
Nieuw.
Nieuwigheid.
Ja. En het is een nieuw tijdperk in mm-hmm. de geologische geschiedenis. Mm-hmm. Van de aarde. En waarbij de mens dus een hele grote rol, een hele grote speler is geworden voor die geschiedenis. En zijn activiteiten, de menselijke activiteiten, die beïnvloeden en die veranderen de diverse aardsysteemsferen.
Ja.
En laat op die manier ook wel sporen en littekens achter in die geologische lagen.
Ja, en we gaan dit even contextualiseren ook in het kader van überhaupt de littekens die de aarde misschien heeft overgehouden aan allerlei zaken. Als je bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting ziet, de Tambora-uitbarsting van 1815, dan is in dat Anthropoceen, dus de afgelopen 10.000 jaar, is er natuurlijk wel zoiets als de grote impact van de natuur buiten de mens.
Juist.
Maar tegelijkertijd is het ook zo dat, want we gaan eventjes helemaal los in schemata, dat wil zeggen dat de mens als een klein vuurtje eigenlijk zo opzijpelt op de vlakte in het begin. En, en zo zijn kleine littekens achterlaat, laten we zeggen, 10.000 jaar geleden.
Ja? En dan komen we dadelijk ook op die meubies. Want,
en ineens schiet dat zo de lucht in, zou je toch kunnen zeggen.
Ja.
En de vraag is in welke mate en hoeveel.
Ja.
Waar zit die rek? Waar zit de oneindige energetische kracht van de mens? Wanneer gaat het een keer ophouden dat we die steile curve, die exponentiële curve van vindingrijkheid, maar ook vervuiling.
Ja.
Wanneer gaat het ophouden dat die zich zo exponentieel blijft ontwikkelen?
Ja, dat is natuurlijk
naar boven in plaats van door de tijd, zou je kunnen zeggen.
Wanneer vlak gaat die maar of wanneer vlakt die af? Want terug kunnen we niet meer naar bijvoorbeeld het Holocene, zullen we daar ook nog wat even over hebben. Mm-hmm. Maar inderdaad, en wanneer is dat begonnen, die grote invloed? Want er is een bewuste speler bijgekomen bij die onbewuste natuurkrachten. En de invloed van die speler, de mens, die meet zich nu aan de vulkaanuitbarstingen en noem maar op, de aardbevingen of de zonneactiviteit, die ook natuurlijk van grote invloed is op de geschiedenis van de aarde, die 4,5 miljard jaar oud is.
Ja. Dus het is eigenlijk een fantastische reis langs verschillende wetenschappelijke theorieën, ook zou je kunnen zeggen, die je in je postuleert.
Ja.
Misschien is het daarbij wel interessant om even in te zoomen op vooral, denk ik, de asymmetrie die binnen de mensheid bestaat. Zowel door de tijd, wat we net misschien al even beschouwd hebben, als binnen de mensheid zelf. Dat wil zeggen dat als je bijvoorbeeld de stad Londen neemt, dat heb ik in jouw boek uitstekend volgens mij geformuleerd gezien, dat die stad in zijn eentje een grotere ecologische voetafdruk heeft dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Keer twee.
Oh, je bedoelt die asymmetrie, ja?
Ja, ja. Die asymmetrie is gigantisch.
Ja, ook als je kijkt naar, naar wat Amerika aan energie
spendeert.
Ja. Dat is meer met z'n 350 miljoen mensen. Dat is meer dan heel Afrika bijvoorbeeld.
Ja,
dus veel meer. Dus daar zit inderdaad wel een hele grote asymmetrie, dat klopt.
Ja. De asymmetrie daarin is dan ook alweer dat de Afrikaanse demografische explosie niet gepaard lijkt te gaan met een energetische explosie. Maar je zou wel kunnen postuleren dat het Afrika van 100 jaar geleden met misschien 100 miljoen inwoners, wat dat betreft, zich op een heel andere manier ontwikkelt. Dus ook weer asymmetrisch aan de Amerikaanse ontwikkeling. En dat we in het Westen ons zeer sterk afvragen in hoeverre dat een bepaalde schuldprojectie vanuit ons, als het ware, terecht maakt. Hè? Dus gaan we onszelf de schuld geven van de Agnus Dei, zou je bijna zeggen. Hè?
Mm-hmm.
We nemen het last van de wereld op onze schouders.
Mm-hmm.
En daar ben jij volgens mij met dit boek heel erg goed op weg om dat, als het ware, te contextualiseren.
Ja, dat is een beetje de opdracht die ik mezelf gegeven heb.
Mm-hmm.
En natuurlijk, niet iedereen, niet alle mensen zijn de oorzaak van vervuiling en die uitbuiting. Ik bedoel, de Indianen in het Amazonegebied, die kunnen daar weinig aan doen. En de arbeidster die 200 kilometer naar Parijs moet rijden omdat de woningen daar te duur zijn, die kan daar ook weinig aan doen. Dus ja, niet iedereen is, als ik zeg de mens, dan is dat wel heel algemeen.
Het is ook mooi dat je op Parijs richt, denk ik, in het kader van dit gesprek, aangezien we ons toch wel een beetje op de Franse sfeer volgens mij focussen, ook met het boek. We hebben een aantal filosofen, misschien iets ouder dan jij, dus als we het over Pascal Bruckner hebben, Bruno Latour, Stiegler.
Inmiddels gestorven, Stiegler pas ook inmiddels gestorven.
Dat zijn allemaal mensen
die was van mijn leeftijd, ja.
Exact. Stiegler,
ja, die was van mijn leeftijd, ja.
En daar is toch een interessante intellectuele biosfeer ontstaan, zou je toch kunnen zeggen.
Ja, het zou ook een noosfeer.
Een noosfeer, exact, ja precies. Waarbij de verschillende filosofen zich buigen over het gedrag van het moment. Christoph Guy is daar volgens mij ook een goed voorbeeld van. Maar inderdaad, wat jij zegt, de arbeider, de gilet jaune, de situatie die Hélène Vincent-Crout en Michel Houellebecq misschien ook aanstippen in verband met migratie. En die demografische explosie in Afrika, die dan ook weer Place Stalingrad als het ware overweldigt in de ogen van allerlei mensen op de rechterflank van het politieke spectrum.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Maar jij wil je eigenlijk toch vooral focussen op de inhoudelijke analyse van de mens als technische mens.
Ja, bij Stiegler in ieder geval. Ja. Ja. Ja, die ziet de mens als een technisch wezen. Mm-hmm. Techniek en mens ontwikkelen zich tegelijkertijd.
Ja.
Dus antropogenese is bij hem ook technogenese.
Ja.
Ontologie, het bestaan van de mens is ook technologie.
Ja.
Dus die verwevenheid zit er wel in. Maar er is natuurlijk wat meer in die gebeurtenissen van die in het Anthropoceen plaatsvinden. Ja, die hebben dus heel veel aspecten. Dus je hebt dat materialistische, dat hypertechnologische. En ook het dominante kapitalistische aspect wat we nu tegenkomen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat niet alleen de aarde, maar ook de mens, je zou bijna kunnen zeggen, als gebruiksvoorwerp wordt gebruikt.
Ja.
De aarde wordt niet alleen uitgebuit, maar ook de geest wordt gebruikt en uitgebuit. Ja. Dat is een thema ook bij Stiegler.
Ja.
En dat heeft gevolgen voor onze leefstijl en beïnvloedt zelfs ons koopgedrag en ons stemgedrag.
Mm-hmm.
Wordt met algoritmes en digitale informatietechnologieën gestuurd.
Ja.
En gemanipuleerd.
En er is nog ook een tussenfase, als ik je even mag aanvullen, met wat Marx de proletarisering noemt van de mens.
Ja.
Want we hebben dus eigenlijk de genezen van de menselijke conditie, die zich met techniek samenbindt, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Daar heb ik net een mooi gesprek met John Gilbert over gehad. Hè, het ontstaan van de vuistbel en dat soort zaken. En het niet los kunnen zingen van de menselijke geest en aard van het gebruiken van voorwerpen, maar uiteindelijk daardoor ook gebruikt worden door voorwerpen, zou je kunnen zeggen.
Ja. Stiegler noemt het ook de proletarisering van de geest.
Ja.
Dat is wel een belangrijk thema bij hem.
En ook arbeid, denk ik, ook als fenomeen wat eigenlijk ook de mens ontheft van zelfbeschikking.
Ja,
zou je precies kunnen zeggen, toch?
Dus, ja. Ja.
Dus de enige manier waarop de mens zichzelf vorm kan geven is door te arbeiden en zichzelf te voorzien.
En zich voor te planten. En that's it.
Van middelen.
Ja. Ja.
En dat er eigenlijk geen ruimte in zit om de pedia, zoals Aristoteles en Isocrates destijds zeiden, om die vorm te geven.
Nee, dus, klopt.
Dus ik denk dat die spanning heel sterk erin zit.
Ja, die zit er zeker in. Maar wat ik ook nog wel ik wilde ook wel even terug naar die ontwikkeling in de tijd.
Mm-hmm.
Om aan te geven waar de mens nu eigenlijk zit of staat in die geologische tijd.
Mm-hmm.
Want als je die 4,5 miljard jaar zou comprimeren tot 12 uur, tot een klok van 12 uur.
Ja, we gaan nu de geschiedenis terug in.
Dan gaan we terug in.
Het begin der tijden van de aarde.
Ja, dat is, ja. Dan zie je na een half miljard jaar, dus 4 miljard jaar geleden, ontstaat er op miraculeuze wijze leven uit dood materiaal.
Ja.
Aanvankelijk. En dat is 7 minuten verder.
Ja.
En wanneer komt dan de mens of de mensachtige?
Mm-hmm.
Dan zitten we, het is natuurlijk niet precies vast te leggen, maar dan zitten we op 3 miljoen jaar. Dat is drie seconden.
Ja.
Ja?
Op
die klok.
Ja.
En wanneer dan komt die Homo habilis en dan komt de Homo sapiens.
De handige mens, de wetende mens.
En de wetende mens, verstandige mens, tussen aanhalingstekens. En dan zitten we op 3/10 van een seconde.
Ja.
En goed.
Ja.
En die verstandige mens die kon zich alleen maar zo goed ontwikkelen dankzij die enorm gunstige klimatologische omstandigheden van het Holoceen na de laatste ijstijd.
Mm-hmm.
Dat is 12.000 jaar geleden. En zo is het begonnen en is die invloed op die aardse sferen, de lithosfeer en de hydrosfeer en de atmosfeer. Ja, dat is pas, laten we zeggen, 10.000 jaar aan de gang. Dat begon met landbouw, akkerbouw, nederzettingen,
Ja.
Ja, en dan zo langzamerhand naar de, industriële revolutie. Ja. En dan krijg je, wat jij zegt, ineens dat hockeystick effect.
Ja.
Dan krijg je ineens die exponentiële toename van alles. Ja. CO2-uitstoot, stikstofemissie, verzuring van de oceanen enzovoort.
En toch is het dan nog mooi om even terug te gaan, denk ik, naar die oorsprong van de domesticatie van dieren en gewassen en dergelijke.
Ja, 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 ja.
Wat ook deels mijn hoofdonderwerp is. In die periode was het namelijk zo dat in Mesopotamië, eigenlijk na de gebieden rond Göbekli Tepe, dus dat zijn de vruchtbare vlachten ten zuiden van de bergen van Turkije, dat daar de landbouw waarschijnlijk ontstond.
Ja.
En dat gebied is eigenlijk altijd vrij vruchtbaar gebleven, maar het gebied ten zuiden daarvan, van de Tigris en de Eufraat,
is verwoestijnd, toch?
Is verwoestijnd, inderdaad. Ja, ja. En het is wel interessant om even misschien in te zoomen op wat daar dan gebeurt. Dus al heel vroeg in de menselijke urbanisatieprocessen, met de opkomst van irrigatie en dergelijke, dat de kennis van de irrigatie eigenlijk niet toereikend is.
Nee.
Dus dat de eerste stadstaten in Mesopotamië probeerden het water te geleiden naar de plekken waar gewassen verbouwd moesten worden.
Ja.
En ook naar de steden en dergelijke. En dat dat nefaste effecten had op de geologische compositie.
Omdat men het niet wist.
Dus de bodem werd alkalisch. Te alkalisch om planten leven te bieden.
Ja.
En het is in die zin misschien wel interessant voor mensen om vast te kunnen stellen dat al 7000, 8000 jaar geleden wij ons meester wanen van de natuur. En dat we dan toch in een iets lastiger pakket dan we hopen terechtkomen.
Ja, van die mensen zou je nog kunnen zeggen, ja, er was nog niet genoeg kennis om dat te voorzien, om in die toekomst te kijken. Net zo min als in het begin van die industriële revolutie mensen niet wisten dat die smog die ze veroorzaakten, dat dodelijk zou kunnen zijn. Maar nu zitten we in een periode dat we heel goed weten wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
En dan
dat is de vraag, hè?
Ja. Maar goed, we zijn toch wel een eind. We weten best wel dat het zo niet in deze toestand zo niet verder kan gaan.
Ja. Maar je appelleert dan toch, denk ik, aan een elite en aan een plichtsbesef bij bepaalde mensen die dat wel weten.
Ja.
En dan is de vraag van hoe gaat dat zich naar beneden toe doen stromen in de rest van de gelederen. En daar gaat dit boek ook over.
Ja, zeker. Het gaat over bewustwording. En er zal een verandering in geest moeten plaatsvinden. Die niet meer per se naar het materiële, op het materiële gericht is. Maar ook op het ecologische. In onze omgang met het abiotische en biotische van de aarde.
Ja, ik vind
dat is waar Morton bijvoorbeeld.
Clive Morton.
Nee, Timothy Morton.
Timothy Morton, sorry. Ja, precies.
Maar Timothy Morton. Ja. En hij komt met een heel mooi begrip. Dat hyperobject.
Ja.
Kan je dat laat zien, zeg je?
Sorry, ga door.
Waarin hij dus laat zien hoe complex het allemaal is.
Ja.
Dat we bijvoorbeeld, als we het over het Anthropoceen hebben, dat is een hyperobject. Hij gebruikt daar 5 criteria voor. Het zit helemaal om je heen. Je kunt het niet vastpakken. Het is gefaseerd. Het golft in de tijd.
Ja.
Het is interconnect. Alles is met elkaar verbonden.
Ja.
Je kunt niet, maar we zijn het wel. We zijn zelf het Anthropocene.
Dat moeten we even concreet maken misschien. Hè? Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de scheidslijn tussen een concept en de biosfeer. Als antroposfeer en noosfeer, dan heb je zoiets als bijvoorbeeld algen in de lucht die wolken produceren.
Ja. Ja.
Misschien is het interessant om in dat kader, en dat gaan we misschien dan in de snit van dit filmpje wat we nu aan het opnemen zijn, eventjes op een scherm projecteren, maar om een afbeelding te laten zien. Pagina, wat was het nou? Van de groei van bepaalde stoffen in de... In de hemel.
Ja, bijvoorbeeld.
Dus die algen, die zijn in de lucht. En de vraag is, wat beïnvloedt nou de gedragingen van die algen in de lucht? Toch, niet waar?
Dat is een heel ingewikkeld proces.
Mm-hmm.
Waarvan we ook niet weten wat nou oorzaak, gevolg, wat nou eerst komt, wat er daarna komt.
Mm-hmm.
Dat is een van de aspecten. Maar dat zit in heel de natuur opgesloten, die dubbelheid, die transductie noemt. Noemt Stiegler dat ook bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat je niet weet, het beïnvloedt elkaar, maar in die beïnvloeding, in dat proces gebeuren weer andere processen en die zijn voor ons nog steeds niet te reduceren, niet te deduceren. Dat is onmogelijk op dit moment. En heel fascinerend natuurlijk.
Ja. Jij kiest ook wat metaforen daarvoor in je werk die ik wel interessant vind. Dus jij bent er echt volgens mij mee bezig. En dat vind ik een heel interessante exercitie om te antropomorfiseren. Dus rotsen die ademen en dergelijke. En dat gebruik je als metafoor.
Ja, metafoor uiteraard.
Uiteraard. Ja. Maar het interessante is natuurlijk in de huidige discussie wat mij betreft dat er heel veel emotie wordt gedaan aan, of appel wordt gedaan aan emotie van mensen. En, en dit is ook iets wat mij betreft in die hoek komt.
Ja,
dat is soms heel moeilijk.
Het wel heel, hoe moet ik zeggen, beeldend.
Ja.
En net zo goed als slapende virussen of zo. Die 10.000 jaar in de grond zitten en ineens vrij kunnen komen.
Mm-hmm.
En hun gastheer gaan zoeken.
Precies.
Maar dat is een heel natuurlijk proces. Dat is heel wat anders dan virussen.
Het antropomorfiseren is een natuurlijk proces, bedoel je? Of dat de virussen allebei...
Nee, ik heb het nu over die virussen.
Ja, exact.
Een heel ander proces dan natuurlijk virussen die in een gain of function in een laboratorium worden gemaakt.
Ja,
want
precies.
Virussen zijn altijd heel noodzakelijk geweest voor de biodiversiteit en nog steeds voor de biodiversiteit.
Ja, gigantische biomassa ook.
Ja, een gigantische biomassa, ja.
Ook een invloed op de compositie van de geologische aardlagen.
Dit is ook bacteriën, virussen, ja.
Ja. Ja. En veel meer massa dan mensen, als je naar biomassa kijkt.
Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Als je ziet een virus in termen van tientallen nanometers, molecuulachtige afmetingen, dat zoveel massa is, dat is bijna niet voor te stellen.
Ja, en de mensen die wat dat betreft dan die antropomorfisering van dat soort processen zien, dat is een beetje mijn probleem daarmee. De verbeelding van de moderne mens slaat makkelijk op hol.
Ja.
Dus het appel aan emotie, ook van mensen als Jan Terlouw, maar ook van Geert Wilders.
Ja.
Eigenlijk allemaal appelleren ze eerder aan de emotie en de instincten van mensen dan aan de reden, of in ieder geval de analyse.
Ja.
En ik vind dat eigenlijk toch wel een tamelijk zorgbarende ontwikkeling. Omdat het natuurlijk zo is. En dat wordt eigenlijk niet goed besproken, vind ik, door Stiegler. Cultivering van de innerlijke beschaving, dus de pedia in het oude Grieks, de goede beschaafde vormen, dat die naast dat bewustzijn van die ecologie, dat die twee niet zonder elkaar kunnen, wat mij betreft.
Nee. Dus, nee. Dat is inderdaad onderbelicht, maar dat is bij Heidegger ook. Die heeft het daar ook niet over.
Nee.
Dus
die heeft het over zorg eigenlijk voor de wereld?
Zorg en het in de wereld zijn en het openstaan in de wereld. Openstaan voor de gebeurtenissen die zich aan jou voordoen.
Mm.
Openstaan voor waarheid, maar waarheid die zich altijd weer ontsluit en weer sluit.
Ja.
En
ja.
Daar komen emoties.
Ja.
Bij Heidegger ook niet. Die komen daar niet bij kijken.
Nee.
Die speurtocht naar het zijn.
Ja.
Dat zijn is ook de onderliggende basis voor al die emoties.
Ja. Ja.
En voor de psychologie en de antropologie. Daar heeft Heidegger het bijvoorbeeld ook allemaal niet over.
Nee.
Het gaat om het zijn. Zoek eerst maar eens uit wat het
ja.
is.
Ja, nee, dat ben ik ook een beetje eens. Ja. Maar Heidegger die appelleert aan het individu, hè, wat dat betreft.
En
het
jemeinig,
En dat doet Stiegler eigenlijk ook indirect, of aan de samenleving. Maar hij vertelt daar niet bij hoe we die samenleving dan op een traject kunnen krijgen.
Nou,
of wil je dat even nog misschien illustreren? Ga je gang.
Nou ja, hij heeft... kijk, bij Stiegler gaat het dus om de mens als techniek. Die techniek. Maar je hebt ook dat is zijn organologie.
Mm-hmm.
Je hebt ook dus het psychosomatische, het individuele.
Mm-hmm.
Je hebt het sociale, het culturele. En daar heb je ook de techniek. Daar heb ik ergens een plaatje van in staan.
Mm-hmm.
En dat geheel dat wordt gevoed of gestuurd of beïnvloed door libidinale energie. Hè. Dat heeft mm-hmm. Freud. Ja. Nieuwsgierigheid, verlangen, kennis, dat soort dingen. En dat is normaal gesproken is dat een heel mooi, ja, metastabiele situatie. Mm-hmm. Dus ja,
en wat bedoel je met normaal gesproken?
Nou, omdat...
sorry.
Precies. Omdat nu die techniek volledig beheerst wordt en gestuurd wordt door het kapitaal,
ja,
krijg je een pervers gebruik van die techniek, mm-hmm. waardoor die techniek wordt, wij spreken, wordt opgestuwd en een kortsluiting veroorzaakt.
Dus opgestuwd door kapitaal?
Door het kapitaal.
Naar de menselijke geest toe.
Naar de menselijke geest.
En de handelingskwaamheid, die verdwijnt.
Precies. Ja. En dan krijg je een soort van kortsluiting. En wat Stiegler wil, is dat weer, dat er ook weer meer aandacht voor de geest is. Die noosfeer. Mm-hmm. Die noosfeer, die zou dus weer de zaak naar beneden moeten kunnen drukken, zodat die kortsluiting verdwijnt. Ja. En die libidinale energie weer kan stromen. Want nu is het verlangen, dat is nu drift geworden.
Ja.
En
bij de meeste mensen, gelukkig. Ja. Niet bij iedereen. Het gelukkige bedoel ik dat het niet bij iedereen zo is.
Nee, maar dat is altijd, zoals we hier spreken, als ik over wij heb of over mensen heb, dan is dat natuurlijk niet iedereen.
Nee.
En het is vaak ook het Westen waar we het over hebben. Ja. Het Westerse denken.
Precies.
Collectieve Westen.
Ja. Nee, maar goed, maar het is natuurlijk wel een grote sprong die volgens mij gemaakt moet worden tussen enerzijds de filosofische analyse, die zeer belangrijk is. De mensen aan de linkerflank die vooral met schuld bezig zijn, wat mij betreft.
Schuld in de zin van...
Erfzonden. Ja, ook trouwens de financiële schuld, inderdaad.
Dat, misschien dat het daar toch nog even hierover heb. Ja,
precies. Maar het verbinden, het creëren van een maatschappelijk kader waarin die twee dingen als het ware op een handige manier, op een waardevolle wijze, in het geheugen van een ieder geëtst kunnen worden. Ja. Dan bedoel ik niet de aristocraat, ik bedoel niet de mensen die aan de universiteit doseren, ik bedoel niet meneer Brenningmeijer of zo.
Of meneer Zwaan.
Maar het gaat vooral om, dan lijk ik Marga van Praag wel en Paul van Vliet. Het gaat om de kinderen. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Een vriend van mij met wie ik sport, die is pianist. En we waren gisteren in de sportschool en we waren bij kluisje nummer 127. Althans, daar stopte hij zijn spullen in. En hij associeerde dat met opus 127 van Beethoven.
Ja, oké, dat is zijn...
Precies, dat is zijn referentiekader. Ja, ja. En dat kan doordat hij natuurlijk pianist is.
Ja.
En dat allemaal gecultiveerd heeft. En dat heeft kunnen cultiveren. Dat is natuurlijk wat Stiegler volgens mij uitstekend opwerpt. Onze noosfeer, dus onze denksfeer, is vergiftigd, nietwaar?
Ja. Onze geest wordt vergiftigd, constant gebombardeerd met via de telefoontjes en via internet en via tv vroeger. En dat is nog analoog, maar constant met digitale technieken beïnvloed.
Mm-hmm.
En dat synchroon, bijna overal in de wereld wordt tegelijkertijd hetzelfde.
Ja.
En bovendien nog met algoritmes aangestuurd. Dus het wordt alsof het voor jou persoonlijk bedoeld is.
Veelal.
Ja, en dat laat sporen na mensen.
Bij
dat...
iedereen die zich daar niet van bewust is, natuurlijk.
Ja.
Of mensen die zich er wel van bewust zijn en het zich laten gebeuren, heb je natuurlijk ook nog.
Die heb je ook nog. En soms heb je het ook niet. Je kunt ook niet alles in de gaten hebben.
Nee. Nou ja, dus daar kom je eigenlijk bij Sloterdijk uit, toch? Die dan eigenlijk zegt: je moet je leven.
Ja. Maar welke autoriteit laat je dat...
bepalen, hoe dan?
Ja, Bart. Is wel mooi. Je moest zijn leven ändern. Mm-hmm. Naar aanleiding van Rilke, die in het Louvre, geloof ik, voor Apollo stond.
Ja, daar, archaïsche torso van Apollo inderdaad.
Ja, en dat zich ineens realiseerde. Maar ja, naar wie moeten we luisteren? Welke autoriteit? En bij Sloterdijk komt dan vrouw catastrofe naar voren.
Ja.
Catastrofe van kata van neer of terug. En, Stefijn, dat is van
terugwerpen.
Ja, terugkeren. Ja. Terugkeren.
Ja.
En dus we moeten misschien wel eerst die terug naar een, weet ik, bazaal ontologie, bij wijze van spreken.
Ja.
En om weer terug te kunnen keren, of om te kunnen keren naar een wat geestrijkere benadering van, van alle van de problemen die we tegenkomen in het antropoceen.
Ja, en dan zegt Nietzsche in Als er sprak Zarathustra, de mens is een koord gespannen tussen dier en
Übermensch. Ja.
En moet de koord dansen in dat kader.
Ja.
En dat koord is nu, daar zit een vuur onder als het ware.
Ja. En geen vangnet. En geen vangnet.
Niet vallen.
Nee, maar, er zit geen vangnet meer onder.
Exact.
Nee.
Of, nou ja, hoogstwaarschijnlijk niet, hè? We weten het niet zeker, maar hoogstwaarschijnlijk niet.
Nee, maar goed, dat Übermensch begrip is natuurlijk bij Nietzsche ook vaak verkeerd uitgelegd, maar dat is weer een, weer een andere discussie.
Mm-hmm.
Maar Nietzsche laat ook heel goed zien hoe, hoe miniem de rol van de mens is. Ook als je dat in die klok van mij bekijkt, voor die paar microseconden dat wij eigenlijk op aarde zijn. En dan met een hoogmoed bedenken dat wij die aarde kunnen sturen en besturen en controleren.
Ja.
Ja, dat is misschien een stukje van
Nietzsche.
Van Nietzsche's. Ja.
Ga los.
Ja, dat is. Dat, ik vind dat wel een. Hoe hij dat beschrijft.
Mm-hmm.
Dat komt van. Van Über Wahrheit und Lüge in Aus der moralischen Sinne, dat is 1873.
Mm-hmm. Vrij vroeg nog dus.
Vroeg.
Net in Basel volgens mij.
En maar ook een tijd waarin heel veel mensen nog geloofden dat de aarde 4000 jaar oud was.
Zeker.
Totdat, was dat Birkeland of de eerste fossielen vond.
Ja,
en,
die tijd, ja.
Ja. Ja. Dus,
ongeveer.
En hij schrijft dan al. Ergens in een afgelegen uithoek van het universum, met haar talloze, fonkelende zonnestelsels, was eens een planeet waarop slimme dieren kennis vonden.
Mm-hmm.
Het was de meest hoogmoedige en leugenachtige minuut van de wereldgeschiedenis. Maar dan niet meer dan één minuut.
Mm-hmm.
Na enkele ademtochten van de natuur verstarde de planeet en de slimme dieren moesten sterven.
Ja,
dat zou wel eens de
vrouwencatastrofe.
Ja,
kunnen
dat zou wel eens kunnen zijn, ja.
Ja.
Nou, dus, maar wees alert.
Wees alert. Ja, sapere oude zou ik
zeggen. Sapere oude, ja.
Maar dat kunnen we natuurlijk aan de mensen van de nieuwe wereld, die dit bekijken, kunnen dat wel zeggen.
Ja.
De vraag is, hoe ga je dat nou politiek...
Politiek... het moet vanuit... Even. Ik denk dat het wel toch vanuit de onderlagen van...
Precies.
Vanuit de mens zelf moet komen.
Maar,
en dan zal het daarna tot de politiek moeten doordringen. Dat is ook bijvoorbeeld wat René ten Bosse in zijn boek over het antropoceen zegt. Dat is het punt. Hoe krijgen we dat politiek?
En dan kom je toch weer in de situatie dat die noos weer vergiftigd is.
Ja.
Dus dan is de onderkant eigenlijk vergiftigd.
Ja.
En dan moet het daaruit komen.
Ja, maar dat is dus wat Stiegler bedoelt met die techniek is farmacologisch.
Mm-hmm.
En een farmacon, zoals bij Plato ook al zo, heeft natuurlijk een positief en een negatief effect. Een helend en een ziekmakend effect.
Ja.
En we moeten nu proberen om dat helende effect weer naar boven. Dus hij is niet tegen die digitale informatietechnieken.
Mm-hmm.
Hij wil diezelfde technieken gebruiken om de zaak te keren.
Ja.
En ja, hoe doet hij dat? Hij heeft in de tijd artsen industriales opgericht.
2005 zag ik.
Ja, ja. Oh, ja, dat, ik weet niet eens meer welke. Ja, dat zou. Ja,
precies. Dat staat in je boek.
Ja,
dus maar
ja, ik heb niet alle jaartallen en getallen in mijn hoofd. Nee. Maar en zo zal het van onderaf moeten gebeuren. En technieken dus gaan gebruiken om te verbeteren en dan ten goede te keren.
Ja, en met van onderen in dit geval, want dan kunnen we Ars Industriatus misschien nog even toelichten. Dat is dus een appel aan de menselijke vindingrijkheid, maar ook aan de politieke wil, zou je kunnen zeggen. Want hij heeft een brief aan de Franse partner
geschreven. Zeker, zeker.
Om, en dat is natuurlijk heel contra-intuïtief voor de Four Horsemen of Atheism. Om de wereld opnieuw te betoveren. Hè?
Ja, dus, ja, herbetovering.
Precies.
Ja.
Dus er is een koord ook gespannen tussen ratio en betovering, zou je kunnen zeggen.
Ja, en de mythes zouden ook meer aandacht kunnen krijgen.
Ja. Ja, de mythologie als het ware gebruiken als vehikel om de jeugd te slijpen tot een andere houding, zou ik zeggen.
Ja, tot een andere houding. Dus niet alleen maar een houding van wanneer kan ik mijn nieuwste sneakers kopen.
Ja. Ja,
als dat de zin is van het leven, dan...
Dan is het hopeloos, zou je kunnen zeggen.
Dan is het vrij hopeloos, ja.
Ja. En een interessant fenomeen wat jij volgens mij aanstipt is ook dat je dan Web 3.0 in navolging van Stiegler kan gebruiken.
Ja, daar ben ik zelf best wel sceptisch over. Okay. Maar het moet ergens uit die hoek komen.
Ja.
Maar ja, ik moet er zelf nog niet aan denken dat ik met allerlei biometrische...
Nee, nou ik wel. Ja, tenminste, ik moet er ook eigenlijk niet aan denken. Maar ik zit er middenin, hè, want ik woon in Amsterdam en ik ben jong. En,
ik
moet mee in de vaart der vroegte.
Ja.
Dus,
ja, nee, dat klopt. Daarom heb ik het ook opgenomen, maar ik ben oud.
Ja.
Ik zie dat...
Nee, snap ik wel.
Ja, even nog niet zitten, maar toch zal het ergens die kant op moeten. Omdat die middelen ook bij kunnen dragen tot een ander bewustzijn.
Ja.
Nou, mijn voorbeeld van bij Morten over dat museum van non-art of dodelijke koffiebekertjes of... dodelijke, wat is het ook weer, de straling.
Kun je dat toelichten, die dodelijke koffiebekertjes? Misschien wel het meest stralen.
Die plastic soep in de oceanen. En
over de productieketen.
Ja.
De afvalketen.
Ja, de afvalketen. En ook de radioactiviteit waar je nooit meer vanaf komt. Die plastic, die
heel keten, langzaam in ieder geval.
Daar hoeven we niet eens over na te denken. Maar die plastic bekertjes, 500-600 jaar of zo.
Ja.
Nee, radioactiviteit, je hebt met halveringstijden van een miljard jaar zitten kijken, dan kom je daar niet meer.
Ik denk dat het wel slim is voor de mensheid om op die schaal te gaan denken.
Ja, maar dat is moeilijk.
Daar voorbij zelfs, daar voorbij, eerlijk gezegd.
Dat is moeilijk. Dat is wat Morten ook iedere keer probeert op hele speelse wijze.
Mm-hmm.
Soms niet te volgen.
Nee.
Maar dat moet gebeuren. Andere tijdschalen denken. Dat wij lucht dat de zuurstof die wij inademen, dat die 3 miljard jaar geleden geproduceerd is toen tijdens de tweede of derde massa-extinctie.
Ja.
Toen anaerobe bacteriën eraan gingen.
Ja.
Dus dat is moeilijk voor te stellen.
Ja, dus die gevoeligheid moet in de mens geslepen worden. Maar dan komen we toch weer in een impasse terecht, denk ik. Omdat ik dan nog eventjes wil kaderen in het kader van mijn generatie. Een goede vriend van mij zit in een koor in Utrecht.
Ja.
En heel veel van die mensen hebben een burn-out.
Ja.
En ik vermoed dat die burn-out eigenlijk heel sterk samenhangt met hun liefde voor de aarde. En hun mankmoedigheid en mismoedigheid in het kader van de vermoeden.
Zo'n verborgen nostalgie of zo. Van, je voelt dat gevoel van onbehagen wat Freud ook beschrijft.
Precies, dus Gaia, haar ziekte slaat als het ware over op deze lieve linkse, groen-linkse mensen. Ja. Die daar allemaal lekker aan het zingen zijn en zo.
Ja.
En ondertussen in Amsterdam is men ongevoelig en is men bezig met die telefoon gebruiken om met 150 apps de biometrische stroomleiding te sublimeren eigenlijk.
Ja.
Dus wat mijn stelling is, waar het gevaar is, dat zegt Hölderlin ook in Patmos, groeit ook het redden.
Groeit de redding. Dat is ook een thema bij in 1966 van Heidegger.
Precies. Ja. Maar dan moeten die mensen uit dat koor, die moeten van mij helemaal niks.
Ik snap wel wat je bedoelt.
Als zij zich dan wat minder door Gaia laten betoveren in negatieve zin.
Ja.
En als die mensen in Amsterdam Centrum met hun sportschool fetischisme. Dat die daar eens over na gaan denken in plaats van zich te fixeren op de chai lattes die geschonken worden in... Want dat is eigenlijk ook een indirecte vorm van traumaverwerking.
Met hipsters eikeltjes thee drinken heb ik ook echt.
Ja, je sublimeert als het ware die fixatie op ecologie.
Ja, die leg je bij de
Die leg je in de chai latte.
Ja.
En daar hou je het bij.
En in de, bij de eco-supermarkten.
Zeker.
En dan ga je
naar Kaapstad vliegen en dan ga je daar allemaal foto's maken.
Ja, precies. Ja.
En met mensen van dezelfde leeftijd met evenveel geld praten over de huizen in Amsterdam. Die Funda die je wil kopen.
Ja. Nou, maar dan krijg je dus dit.
Mm-hmm. Mooie bierspant. Kunnen we nog even scoren?
Dan zitten we... Hoe moet ik hem zo houden?
Voor de camera, ja, misschien. Ik weet niet wat nou het handigste is. Ietsje anders. Kijk, zal het je laten zo...
Oké. Nou, wat we zien is... in de tijd terug, zo'n 3 miljoen jaar terug... ontstaan van de oermens of de protomens of whatever. En langzaam groeit dat door naar... ontwikkelt zich dat, die antropogenese... naar de homo habilis en de homo sapiens. Mm-hmm. Hierachter verborgen zit dan het animaal laborans, het werkende dier, waar Hannah Arendt het bijvoorbeeld over
wat zegt zij dan over?
Wat zij erover zegt is dat die wordt, net als Marx, dat die wordt uitgebuit en tot niets anders niet anders gezien wordt dan als een product wat arbeid levert.
Ja.
En dan langzamerhand gaat dat door. En dan heb ik hier de homo economicus. Mm-hmm. En het mooie van die Möbiusband is dat je dus dat ze allemaal op hetzelfde vlak blijven. Het lijkt op je op de achterkant zit, maar het is allemaal hetzelfde vlak. Dat is een heel bijzonder ding. En dan kom je nu met jouw latte drinkers mensen. En mensen. Ja, die noem ik de homo servilis. De
onderdanige mensen.
Onderdanige mensen. En die hier met zijn hoofd naar beneden, met schulden beladen, maar dan financieel verslaafd aan luxe en status. Mm-hmm. Op weg is misschien wel van homo sapiens naar de homo sapiens.
Ja.
Dus dat is het beeld wat
dan
ik hier...
Dan kom je bij Agnus Dei en Tollis in Peccata Mundi, toch? Neem de zonde van de wereld op uw schouders.
Ja.
En,
ja, dat zou... Ja,
nou, dat wilde u niet meer.
Nee. Nou, dit is niet het lam gods wat hier...
Nee, dat denk ik wel. Nee, absoluut niet. Het is wel leuk om die parallel dan te trekken.
Ja, ja.
Maar ik zou ook nog eventjes de mensen willen wijzen op het nummer Right Here, Right Now van Fatboy Slim. Waarin eigenlijk dit ook in muzikale vorm in 4 minuten gevormd wordt. Ja.
Okay.
Of het als niet een Moebius-band, maar wel het begin met de eerste, laten we zeggen, moleculen die, en zuurstof, synthesen en dergelijke.
En dan het leven.
En dan inderdaad tot inderdaad de zittende mens.
De zittende mens, ja.
En de zittende mens heeft vaak ook een flinke pens.
Oh ja.
De zittende pens, zou je bijna kunnen zeggen.
De zittende pens.
Dus dat is ook een groot probleem waar we bijna niet uitkomen in deze tijd.
Nee.
En de dansende mens ook, hè. Dus de mens die niet kan stoppen met dansen. Dat was met de pest.
Ja.
Amsterdam is dat
maar ook. Die werden waanzinnig. Die dansten sommigen tot de dood.
Ja.
Maar dat is allemaal uit angst. Dat beschrijft Matthias de Smet heel mooi. Hoe die massapsychose, hoe dat werkt. Hoe de geest van een massa beïnvloed kan worden door in dit geval de pest.
Ja.
Maar 3 jaar, 4 jaar geleden was het virus.
Ja.
Mensen liepen... Je kunt mij niet meer voorstellen dat er pijlen op de weg stonden waar mensen allemaal wel die kant op, maar niet die kant op.
Ja.
Onvoorstelbaar.
Ja, maar toch reëel. Ja.
Nou, voor mij niet.
Persoonlijk niet, maar ik bedoel een reële situatie die het absurde...
Je kunt ze alle kanten alle kanten op krijgen.
Ja, precies.
En dat is beangstigend, vind ik ook.
Kan ik me voorstellen, ja.
Want met de huidige technieken kun je zo manipuleren, die geest, en dus ook de massa uiteindelijk.
Ja, maar ook weer ten goede, gelukkig.
Ja, en ook, hopelijk wel. Zo met Stiegler hoop ik wel dat we die technieken ook kunnen gebruiken om het ten goede te keren. Ja, dat is zo.
En je wijst in dat kader volgens mij ook op het werk van professor Epstein, die bijvoorbeeld heeft...
Ja, dat heel laat in de tweede herziene druk heb ik dat toegevoegd.
Mm-hmm.
Ja, we zullen afwachten bij de verkiezingen. Hij heeft beloofd
in Amerika
dat hij kan achterhalen welke memes en welke
ephemers
daar gebruikt worden.
Een productielijn eigenlijk, kan je dan op
een... Schijnt hij met zijn team een methode voor gevonden te hebben, om die dingen die verschijnen maar een paar die zijn bijna, ja, zeg maar, die sublimeren, die zijn, ja. Maar die beïnvloeden toch. En hij heeft een methode gevonden om dat te ontmaskeren. En ja. Dan zullen we zien of het of dat werkt.
Ja, ik zou toch ook nog even naar de zorg willen misschien. En de zorg als concept zoals dit Sloterdijk wordt opgevat. En waar het heel erg samen lijkt te hangen met het wonen. En, en de immunologie zou je kunnen
zeggen. Ja, wat Sloterdijk doet, die gaat ook terug in de tijd. En die gaat de mens die bouwt sferen. Mm-hmm. Om omgeving waarin hij kan denken en kan handelen en kan... Mm-hmm. Kan werken en in zijn levensvoorziening kan voorzien. En die sferen die breiden steeds uit. Maar dat zijn sferen die eigenlijk... Ja, het is wel in de natuur, maar het is ook wel buiten de natuur. En dat noemt hij ook, op een gegeven moment distantietechnieken. Een mens is ook een distantiedier. Wij moeten ook altijd... Wij zijn ook eigenlijk de enige wezens die met zelfreflectie en met een... de mogelijkheid om een bepaalde afstand naar dingen te kijken. En dat wonen, dat is een goede omgeving is natuurlijk cruciaal voor de mens.
Ja.
Kijk, mensen die in de sloppenwijken in Afrika die moeten maar zien rond te komen of ze de volgende dag nog halen.
Ja,
ja die zullen niet veel filosofische beschouwingen hebben.
Nee, nee. Dat zou kunnen op een gegeven moment. Maar vooralsnog...
In eerste instantie niet, nee.
Nee. Nee. Je hoeft dat niet van ze te verwachten.
Nee. En Sloterdijk doet dat heel mooi in zijn trilogie. Hij bezoekt al die sfeer. Hij gaat van baarmoeder tot ruimtevaartuig, zeg maar.
Ja. Ja.
En hij laat zien wat die ruimtes dan doen.
Mm-hmm. Ja, ik zit ook wel even te denken nog aan Orfeo Negro in Rio de Janeiro. Dus dat is eigenlijk een soort van... dans tussen Orpheus en Eurydice daar in de sloppenwijken. En dat was natuurlijk in de jaren 60 was Rio...
Het
is niet alleen natuurlijk zo dat het allemaal roosgeur en maneschijn was destijds in die stad. Maar er wordt een enorm poëzie gevonden, en dat doet Pasolini volgens mij trouwens ook, in het leven van normale mensen.
Ja.
In dicht bebouwde gebieden waar de omstandigheden zeer lastig zijn.
In moeilijke omstandigheden, ja zeker.
En ook de vindingrijkheid van de mensen eigenlijk daar binnen. En soms ook de wijsheid van mensen die daar wonen. Dus wat dat betreft is dat volgens mij nog steeds wel een mogelijkheid. Alleen een groot probleem is dan wat mij betreft de immer pervasieve energie van reggaeton en andere muziek. Die de mens blijft opzwepen tot die pestilente dansen als het in die sloppenwijken.
Ja.
En wat daar dan allemaal weer voor schemata achter zitten, daar ben ik dan heel erg benieuwd naar.
Ja, daar kan ik je dat.
Daar kan je me niet over verlichten.
Nee, dat
kan ik me voorstellen.
Nee.
Maar we hebben natuurlijk het huis ook als metafoor misschien voor de baarmoeder, zou je kunnen zeggen.
Toch? Ja, 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 ja.
Dat vind ik ook wel interessant.
En het heim, het zuhause, het thuis zijn.
Het verzorgen.
En de zorg die daarmee mee samenhangt. De zorg is natuurlijk een belangrijk onderdeel in Heideggers denken. Mm-hmm. Hij zegt ook, Heidegger kun je eigenlijk niet zien als een filosofie. Hij zegt zelf, het zijn wegen. Het zijn, mm-hmm. Hij neemt alle holzwegen en afslagen en doodlopende wegen. En
de klaring.
Verkeerde afslagen heeft hij zelf ook wel.
Hoor je bij Anselm Kiefer uit en zo, dat soort kunst.
Oh ja, maar dat is fantastisch.
Eens?
Ja, dat is fantastisch.
Dat is eigenlijk een variatie
pas in
Museum voor Linden.
Voor Linden geweest. Dat is fantastisch.
Ik ben nog niet geweest, maar ik zou heel graag gaan.
Ik denk dat je te laat bent.
Oh, helaas. Nou ja, maar ik heb dat Kiefer gezien.
Ik heb ook op verschillende plekken gezien. Maar ja, dat... Waar was ik gebleven?
Ik zat een beetje te denken aan de baarmoeder en de immunologische competentie.
Ja, die immunologie, dat zijn technieken die in de loop van de tijd, ook door dit hele proces, natuurlijk steeds ontwikkeld zijn. Mens is ook nooit klaar, die is nooit af.
Nee.
Hij zal altijd voor grotere problemen komen te staan. Dat zegt Nietzsche ook.
Ja.
En bij Sloterdijk, trouwens Nietzsche ook, die gebruikt dan de naam, het woord of de term immuuntechniek.
Ja.
We willen ook het vreemde buitensluiten. Ja, en we willen ons beschermen tegen van alles en nog wat. En
ja.
Dat kan een maatschappij inrichting zijn, maar dat kan ook een godsdienst zijn. Dat is ook een immuuntechniek, mm-hmm. bij wijze van spreken. Mm-hmm. Om je af te schermen tegen vreemde invloeden van buitenaf.
Ja.
Dat is natuurlijk heel actueel met het corona gebeuren.
Ja.
Om dan op die manier naar die immuuntechnieken te kijken. En dan zie je hoe dat totaal verkeerd aangepakt is. Maar goed, dat is een andere discussie.
Nou ja, het is een interessante, zeer complexe discussie. Ja. Als je daar even iets over wil zeggen, zou ik zeggen, ga je gang.
Nou ja, nee, ik ben het gaan inventariseren nu al bijna 4 jaar. En ik zit nu op 19 flagrante leugens rondom dat.
En dan bedoel je leugens vanuit een bepaalde...
Ja, bijvoorbeeld over de effectiviteit van het vaccin. Of over de overdraagzaamheid. Mm-hmm. Of over het risico wat er...
Ja.
Echt, en het is niet zo dat dat nu achteraf pas tevoorschijn komt. Maar ik heb dus medische rapporten, verslagen van allerlei deskundigen gelezen die al lang bekend waren. Bijvoorbeeld over mondkapjes ook. Ja. Dat is al lang. Hoe kun je een virus van een paar nanometer met een mondkapje? Ik bedoel, dat is net als met een visnet muggen proberen te vangen. Dat is natuurlijk onzin.
Ja.
Ja? En iedereen die het wordt dan als waar verkondigd en via mandaten opgelegd, dat kan ik niet goed tegen dat soort...
Nee, daar ben je niet alleen in, zeker niet bij de nieuwe wereld.
En dan zegt Matthias de Smet, je moet oprecht blijven spreken.
Want zeker, dat en, moet sowieso.
Dat
lief,
moet,
ja, waarheidsvinding.
Ja. Ja.
En wel nu, zou ik zeggen.
En wel nu, ja, precies.
Want als het wacht, dan wordt het steeds meer vergiftigd met onwaarheden.
Ja.
Dat is natuurlijk waar.
Ja.
Nou, ik moet je zeggen dat ik dat grotendeels met je één ben, hoor. Maar wat betreft die infection fatality rate, dat is natuurlijk op het moment zelf. En wat mij eigenlijk het meest frappeert en problematisch lijkt, is natuurlijk de cumulatieve effecten van dit SARS-CoV-2-virus.
Straks.
Nou ja, straks nu. Dan heb ik het over neurodegeneratie, atrofiering van systemen. Want dat is eigenlijk waar we het ook over hebben. Hè? De mens, in jouw boek hebben we het over de wetten van de thermodynamica.
Ja, die entropie. Vooral.
Entropie. En wat we eigenlijk hebben met de mens en met het leven in brede zin is negentropie. Dus we proberen de entropie tegen te houden. En dat lukt ook aarde.
Ja, ja. Dat is ook het bijzondere van leven op aarde. Op deze... Ja. Planeet. Ja.
En bijzonder in het kader van natuurlijk de onmetelijke gebrekkigheid van de rest van het universum om zoiets tot stand te brengen, voor zover we weten.
Nou,
voor zover we vermoeden.
Nee, kijk, in ons zonnestelsel komt dat
precies
niet voor, maar als je als je daar de berekeningen op loslaat, dan zouden er miljarden planeten zoals de aarde kunnen zijn, maar er moeten zijn zelfs, als je die volgens de kansberekeningen gaat doen.
Ja.
Maar ja, daar komen we nooit, daar zullen we nooit achter komen.
Nee. En in dat kader is het toch wel weer mooi om de aarde te zien, ook als een baarmoeder.
Ja.
Misschien.
Ja, uniek verschijnsel in dit zonnestelsel.
Een huis. En een observatie die ik tijdens het lezen van je werk ook nog had, was dat jij een observatie had over de draagtijd van de mens. Dus in de baarmoeder. En dat die dus vrij kort is, dus 286 dagen gemiddeld.
Eigenlijk. Ja, en dat we eigenlijk als vroeggeboort, wat Nietzsche zegt bijvoorbeeld. Maar dat zit bij, wij hebben het nu over Sloterdijk, denk ik.
Ja.
Aan de hand van theorieën van Dieter Klaassen.
Ja, zeker.
En dat is een relatief korte draagtijd en een hele lange zorgtijd die er nog voor nodig is om, om de mens goed... tot volwassenheid te brengen.
Maar wat mij daarin frappeerde toen ik op Wikipedia keek naar de draagtijd van verschillende zoogdieren, was dat er dus een aantal zoogdieren zijn zoals de giraf, de dolfijn en de olifant, die een langere draagtijd hebben dan de mens.
Ja, klopt.
En vaak ook meer dan andere dieren die een kortere draagtijd hebben, geassocieerd worden met een soort van zorgzame, benevolente
dat is interessant.
Grondhouding.
Ja.
Ook in ons eigen...
En
er is iets van die associatie van dat soort dieren, de majestueusiteit van de zorg.
Ja. Oké, dat had ik zo nog niet.
Die relatie
had ik nog niet gelegd, maar dat is interessant inderdaad.
Ik
een langere draagtijd. associeer jij ook met een zorgzaamheid.
Als je naar een olifant kijkt die de langste traagtijd heeft. Ja. En ik heb wel eens op olifanten gezeten. Nou ja, dan merk je natuurlijk uit alles de aard van zo'n dier. Voor zover je dat natuurlijk kan vaststellen.
Ja, precies. Maar ja, ook die olifanten hebben dus ook een besef van dood. Hè?
Precies. Ja, dat en is verlies.
Wel, ja, verlies.
En gezamenlijkheid. Ja. Op een zeer prachtige, tragische manier. Nou, laten we die wijsheid dan centraal houden in de komende jaren, zou ik zeggen.
Ja.
Als je nog iets wil zeggen, dan zou ik zeggen, doe het nu, want dit is de afronding.
Ja, oké. Het is de afronding.
Ja.
Ik heb niet heel veel meer te zeggen dan dat we midden in het Anthropoceen zitten.
Ja.
En dat terug naar het Holoceen niet meer mogelijk is. Die breuklijn die is wat mij betreft definitief. Ja. We zullen daarmee om moeten gaan met die situatie. En we zijn misschien wel te ver, nou misschien niet te ver van huis. Mentaal zijn we toch al behoorlijk ver van huis.
Ja.
En we zouden moeten proberen om terug te keren naar een geestelijke situatie die meer met de biotische en abiotische, met het ecologische in overeenstemming is. Met de homeotechniek zoals bijvoorbeeld Sloterdijk ook dat graag wil zien.
Ja.
En verder geldt, wees alert, wees zorgzaam en durf kritisch te denken.
Ja.
That's it.
En ik zou ook nog willen zeggen, wees extatisch. Er is een prachtige documentaire van Peter Sloterdijk, Zur Weltkommen, met Rutger Safranski gemaakt in steengroeven van de nabijheid van zijn huis in Orange.
Ik ken het niet, maar ik kan me wel voorstellen wat er bedoeld wordt met wees extatisch. Jazeker.
Ik vergelijk hem vaak met een baby-olifantje, hoe hij eruit ziet met zijn oren en zijn haar en zo. En dan zit hij daar op de rand van een klif, en dat is de afgrond natuurlijk.
Okay.
En dan mediteert hij op de menselijke...
Ja, hij is ook in India geweest.
Zeker. En bij de Bhagwan.
Ja, is waar, ja. Was ik even vergeten.
Prachtig.
Ja.
Nou, hartelijk dank Bert.
Ja, graag gedaan.
Hopelijk tot een...
En ik hoor dat jij jarig bent.
Dat is waar.
En dus ik had er eentje, deze. Die heb ik dan voor jou.
Oh, fantastisch. Nou, hartelijk dank.
Als met hardcover. Dat wordt eigenlijk natuurlijk een...
We zijn er geweest.
Ja, we zijn er geweest. En we moeten weer verder.
Ik moet nog verder. Ja. Jij ook.
Oké.
Gezellig. Dank.
Goed.
Fijne dag.
Graag gedaan.
Joep.